Gemeente, laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 146 en daarvan het 8e vers. Het is de Heere van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht. Sion zingt uw God ter eer, prijs zijn grootheid. Loof den Heere, noemt u Psalm 146, vers 8. De schriftlezing voor het avonduur kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, 28e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Maar vooraf lezen u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat nu genoemd te zullen lezen, Matthäus 28, van vers 1 tot en met 10. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, Tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdaalde uit den hemel kwam toe en wentelde steen af van de deur en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zei tot de vrouwen, vreest gij die er niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien, ziet, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen, grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen ging om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. Tot zover.
En onze enige verwachting sta in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 16, vers 5 en 6. Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. En het zesde, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 5 en 6 van Psalm 16. Geleden, wanneer we opnieuw maar deze gedeelte mogen lezen, dan zullen we denken dat wij ten opzichte van dat wat daar gebeurt wel een beetje of zeker enigszins de gang zullen kunnen meemaken. Maar wanneer het is dat wij van dingen die boven ons verheven zijn, dan kun je zeggen, ik kan er niet bij. Maar wanneer de Heer het dan in ons leven hebt af te dalen, dan kunnen we denken dat hij dan toont hetgeen wat er hier in het leven gebeurt. Wanneer wij zien dat onze geliefde doden ter aarde besteld moet worden. En in die zin kunnen wij een beetje meegeliefden. Want wanneer het is dat wij hier dan als het ware als getrouwden nog bij elkaar mogen zitten. En dan zul je kunnen denken dat er nog veel huwelijken zijn welke in stand gehouden zijn van Gods wegen. Wanneer we toch met elkaar nog in het leven het heet de genade vertoeven. Maar als ik daar zo de gemeente heb door te kijken, of in ieder geval denk ik dan terug in al die jaren. Dan zie ik wel dat er ook velen zijn die zeggen ik heb een lege plaats naast mij. Wanneer het dan is geweest dat er in het sterven wat gebeurd is, dan zie je wel dat de dood mijn geliefde dan heeft ontrukt. Dan kunt u dat zo weer terugdenken. Wanneer gij dan aan deze plaats dan zit, of we zitten thuis of we luisteren mee, en dan kun je wel denken aan die lege plaats, en dan gaan je gedachten die gaan weer helemaal terug naar datgene wat er toe gebeurd is. Toen die ziekte dan de krachten heeft gesloopt. En toen het moment gekomen is dat iemand ging sterven, maar nu was het dan uw vrouw of nu was het uw man. En dan weet u het met wat voor smart en droefenis dat gij hier dan mee bedeeld bent geweest. En toen moest alles geregeld worden, de begrafenis. En alles wel met de kinderen overlegde te zijn. Ja, het zijn man of het zijn vrouw, dat is dan niet tot stand gekomen. En als je dan zegt, de rouwklagers die gaan door de straten heen. Dan kun je ook wel iets voelen van diegene welke dan op de begrafenis van de Heer Jezus Christus geweest zijn. En welke toen in de morgenstond zich vroeg hebben opgemaakt om dat graf nog eens een keertje weer te bezien. En als je dan zo dat graf beziet, dan denk je dus dan alles zo weer terug. Je gedachten die heeft te vermenigvuldigen. En ik denk niet dat het niet alleen voor degene is die de man of de vrouw kwijt zijn. Maar welke stwaar dus dan achter zich die stoet gevoegd heeft. Toen gij op condoliantie geweest bent. En de hand heeft gedrukt. En toen gij op de vastgestelde tijd de begrafenis hebt bijgewoond. En dat gij uw voetstap gesteld hebt op degene. Achter degene welke dus dan zelf. De man of de vrouw moest verliezen of een kind. Dan maakt u het eigenlijk mee en dan zeg je dan. Dat heb ik al verschillende keren meegemaakt, want dan viel die weg. En dan is er weer een ander weggevallen. En als er dan is dat er in het sterven een boodschap is, dan moet ik dan denken aan hetgeen wat er een rouw is. En verdriet overal op deze wereld en niet weinig. En in elk huisgezin dan is het bijna gekomen. En hebben te denken dat hier dus het sterven de waarheid is. En dan worden wij steeds op die feiten gedrukt. Dan volgen wij daarin. En net zoals de schapen ten slachting geleid te worden, wanneer onder die ene grote massa mensen, kinderen, het ene geslacht hebt te gaan. En het andere komt wanneer de geboortes er zijn. Maar elke keer worden wij weer op die feiten gedrukt. Een mens gaat sterven en is op reis naar de eeuwigheid. En de mens dan, en zal het voor God verschijnen en staan, ja uit deze breuken die geslagen zijn, ja de schuld het beleefd te worden, en dan zegt de mens dan, ja in navolging van tijdig woord, dat de bezoldiging des zonden de dood te wezen, en dat de genadegift van God het eeuwige leven is, en de zaligheid. En dan ga je naar dat graf toe, hoe lang is het al geleden? Van de week toen ging ik de lijst eens na. Toen ik weer een paar getrouwden bijgeschreven heb. En ook in deze weken, maanden. Dan ook weer bijgetekend hebben die er niet zijn. Toen denk ik, het zijn er al heel wat. Ik ben maar opgehouden met te tellen. Ik denk dat ik eigenlijk al wel een gemeente ter aarde besteld heb. Gezien wanneer ik hier in deze gemeente de arbeid is, dan zeg ik, nou kijk, er is al een groot deel van de gemeente door mij begraven en met deze rouw. Ik denk het nog goed toen ik in het begin dan kwam en dat iemand mij zei dat ik hem moest begraven. Ik denk, ben ik hier nou alleen maar gekomen om hier mensen te begraven. En toch zijn er toch steeds weer jonge mensen. Maar jonge mensen, je kunt hier toch ook niet altijd blijven. Dat moet je toch wel begrijpen. En dan heeft het woord de waarheid te zijn. En die zegt dan stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Als je dan na jaren en als je dan na weken als het ware weer de begraafplaats hebt te bezoeken. En je bent te weten en je ziet de hart als het ware schrijen het alles opnieuw weer te beleven. En dan kom je dan bij die plaats waar de man of waar de vrouw of het kind ligt. En dan zeg ik kijk dat hij is daar. Als ik zeg wat doet u dan? Dan zeg ik hij is daar. Je zou eigenlijk dat niet horen, hij is hier niet. Hij is hier niet. Nou ja, dat staat hier in de Bijbel. Wanneer het is dat deze vrouwen dan het graf te gaan. Wanneer Christus dan gestorven zijnde en begraven te wezen. Dat je dan hebt te kijken en dan ja, een stem op te horen. En die zegt, hij is er niet. Maar als ik nou, ik zeg tegen mijn vrouw, als ik nou morgen ook vrij heb. Dan gaan wij nog eens eventjes naar de begraafplaats waar onze vader gelegen is. En als ik dan kom, dan, ja, op die plek waar hij gelegen is. En dan denk ik, daar ligt hij. En dan heb ik niet te denken, en daar is hij niet. Maar als ik dan zeg, kijk, de andere steden, en die zijn weg. En als op een grotte opgegooid, dan zeg ik dan, ja, dan zeg ik, waar is dan toch die plek en waarom toch die anderen begraven zijn? Nou ja, in een verzamelgraf. Noemen ze dat dan? Het veld is alweer geruimd. Maar dan denk ik dan, ik vind daar natuurlijk niks, zei ik vanmorgen wel, maar ik vind daar wel. En wat er gezegd is, stof. Jonge mensen, als ik je nou zo kijk hè, in de kracht van je leven. En als ik naar mijn eigen jeugd dan weer kijk, dan denk ik, ja. Dat lichaam. Waar ik zo zuinig op ben. Dat ik verfraaid. Dat ik kleed. Ja. Dat is straks stof. Dat is stof. Je kunt het aanraken. Straks is er niks meer van. Niks meer van te vinden. Alles in het stof. Alles weg. Als je daar nou zo eventjes over na gaat denken, dan denk je, ja, hoe lang dan, en dan ben ik dan ook stof. En waarom word ik dan stof? Omdat het verderving ziet. Je ziet het eigenlijk al intreden wanneer iemand erg ziek is. Die wangen, die zijn zo ingevallen. Die jukbeenderen, die steken zo naar voren. De ogen staan zo hol. Het gezicht zo bleek. De lippen zo gesprongen. Afgevallen. Minder geworden. En dan staan wij daar en dan denk je, hoe lang zal het nou duren? En dan praten wij erover en dan zeggen, ja, God weet dat. En dan zien wij verderving. Ik weet wel, als ik dat zou doorgaan spreken, dat ik hoef u niks te zeggen. Dat lichaam dat ziet verderving, dat gaat dan ontbinden, dat wordt los. Alles wordt, en het valt uit elkaar. En dan, als je dan zo kijkt, dan je gaat er verder over denken van, nou ja, dat moet ik uit mijn huis doen. Maar dat stinkt. De dood is bij niet te verkeren, zo stinkt iemand die gestorven is. Gaat het dan over ons? En nou kijk ik naar deze bijzondere persoon, de Heer, die in de gestaltenis van een dienstknecht kwam en ons dan de natuur heeft aangenomen. Vlees en bloed uit de maagd Maria. En dan is daar de weg naar het graf toe. En dan komen die vrouwen en die weenden en die treurden. Dat kan u dan wel, dat kun u wel begrijpen dan als u dan zelf dan de weduwe of weduwnaar bent. En dan kom je daar bij dat graf en dan zie je daar iemand. zitten op een steen. Die steen die ligt eronder. Dus die persoon die heeft macht eigenlijk over die steen die voor dat graf ligt. Waar we dat vanmorgen gehoord hebben, die door de, als een bliksem naar beneden kwam en toen de steen de deur heeft weggerold en erop gaat zitten en eigenlijk dan op zijn gemakje daar toont, het ligt er allemaal onder. En hij gaat dan zeggen, hij is hier niet. Hij is niet tot het stof weergekeerd. Hij heeft geen verderving gezien. Alles is gewoon nog intact. Daar zou je haast eigenlijk niet kunnen denken. Als ik nou gewoon aan al die andere voorbeelden denk, dan denk ik ja. Maar dan krijg ik in één keer Psalm 16 in het oog. En dan zeg ik ja, het stond in de Bijbel. En in die Bijbel staat dan, u hebt het net gezongen, dat uw heilige geen verderving ziet. En je hebt in die psalm heb jij gelezen dat hij zegt dat hij in de Sheol, ja in het graf niet verlaten is. Sheol, dat betekent dus letterlijk dan de hel. Maar het betekent ook graf. En het betekent dus dan ook dan dat de smarten die in de hel zijn nog kunnen beleefd worden. Zoals dat aan deze kant van het graf heeft te zijn. Dat hier dus die helse smarten en die helse angsten van ons wordt beleefd. Jo, bij hem niet. Er is een boodschapper, dat is die gezant van de hemel. En die zegt, hij kwam, dan kom je bij dat graf. En dan denk je, het is toch ongelooflijk, het is toch ongelooflijk. Even tevoren, en toen hebben we met een paar getuigen, en toen hebben we het daar in het graf gelegd. En toen heeft hij gezien dat die steen ervoor gezet is. En dat deze niet per macht is of geen per macht is om deze steen op zijn eentje eraf te krijgen. En dan zit er iemand, welke dus dan blinkend is. Ja, meer dan het licht der zon. En die opent zijn mond en die spreekt ons in de mensentaal aan. En die zegt dan, hij is hier niet. Hoe komt dat over? Dat is toch ongelooflijk. Als je er toch goed over nadenkt, kun je het zo makkelijk geloven. Nou, dan hadden de discipelen nergens mee hoeven te zitten. Als ze dat zo makkelijk hadden kunnen geloven. Maar ze zaten er wel mee. We hopen het eens na te gaan zoals dat in vers 6 beschreven is. Matteüs 28, vers 6. Waarvan de engel gezegd is, zo kunnen we dat in het vijfde vers lezen, dat de engel dit zegt. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. We willen van de opstanding van Christus denken, de reden, de eerste plaats, de reden tot dankbaarheid. En in de tweede plaats willen wij denken aan de reden van tot geloof, er is reden om dat te geloven. En in de derde plaats is dan de reden, ja, tot troost. Wij vinden in de opstanding dus dan de reden om te danken en de reden om te geloven. En de reden tot roost. Geliefd, wanneer we dan straks naar het woord des Heer hebben te kijken, dan kun je wij even woord invullen en dan zeg je dit is voor altijd. Als het woord hier gezegd is, hij is er niet, dan kun je zeggen hij is er voor altijd niet. Niet meer in het graf te vinden. He, dus wanneer het is dat je in de grondtaal dit hebt te nemen, dan zeg je het is altijd en voor altijd. Ja, is het gebeurd met hem. En dan zou je als het ware wel kunnen terugdenken aan hetgeen wat de Goede Vrijdag gepreekt hebben. Wanneer die grote worsteling een strijd hebt te wezen. Tussen de vorst des levens en de koning der verschrikking. Welke de dood hebt te wezen. Dan kun je zeggen het is altijd. Het is voor altijd. Het is voor altijd gebeurd. En met hem. Want een woord toch geliefde. Wanneer ik dus dan niet aan denk dat hij het sterven de dood heeft aangedaan. En wanneer hij dan uit het graf hebt te verrijzen. Dat het is voor altijd. Als ik straks, ik denk er al veel aan, u ook, gaat sterven, dan is dat niet voor altijd dat ik in dat graf lig. Maar dan, uit te denken, ja, aan de Heer Jezus Christus, dan is het voor altijd en met de dood gebeurd. Uit wanneer het is dat hij dus in het sterven en dan de overwinning geweest is en hij de dood dus gedood heeft, dan betekent dus dat voor altijd hij is hierin. En dan betekent dus dan dat er in het sterven in die dood van Christus een reden tot grote dank is. Want wanneer ik dan zelf dan voor de dood heb te staan en wanneer ik dan zelf dan op reis ben naar de eeuwigheid en wanneer ik dan hier dan als het ware, ja, met ontzetting over het te denken heb, dan zou ik hier ten opzichte van hem, en welke hier het leven gekomen is om die dood te doden, en wel de reden tot dankbaarheid hebben, wanneer ik hier in het hart in het leven en dit tot vertroostingen te vinden, wanneer het grap mij aangrijnst. Wanneer de macht van de dood zich stoot, wanneer ik dat bij velen en dan het sterven te zien, en wanneer ik erin te denken, ik kom aan de beurt. Dat de reden is voor deze vrouwen, wanneer ik naar het evangelie luister en ik hoor, de dood is voor altijd overwonnen, en dat de reden tot de dankbaarheid is. Toen ik hier net mijn gebedje heb gedaan, dan denk ik, Heer, wat een gelukkige plaats geeft gij nog in het huis Gods. Toen heb ik ook gedacht, wel een reden toch, ja, dat er nog tot dankbaarheid is, dat er nog een plekje onder het woord des Heren hebben te mogen vinden. En dat hier uit getuigenis van de mond des Heren en er nog open te gaan, dan zou ik eens waar dus dan denken, dat er reden is, ja, om de Heren te danken. Maar als het dan hier is, dat reden het sterven van Christus, welke in de dood zijn weggevonden heeft om hier de dood te doden, en dat er in de kracht van de opstanding dan de verrijzenis is, dan zou ik eigenlijk, wanneer ik die stem van het woord zo heb te horen, zoals dat hier van de engelen gezegd te zijn, ja, reden te geven om mij te verootmoedigen en hier op de knieën te vallen en hier voor de voet te vallen en dan zeg ik, Heere, gij vorst des levens, gij opgestane koning, gij Heer ter heerlijkheid, en welke nu aan de rechterhand des Vaders gezeten is, en welke nu als overwinner bekend te staan, en welke hier dus geprezen wordt in de lof, en die in de hemelen te wezen, en dat ik de reden heb om mij eraan bij te voegen, en in dankbaarheid tot u op te zien, en want de Heer is waarlijk opgestaan. Want die engelen, die hebben het gezegd. Nou, dan ga ik het eigenlijk naar de tekst voegen. Maar ik heb het eigenlijk dan ook steeds wel gehoord van anderen. Wel onder het evangelie de waarheid waar ik dan gezeten ben. En dat nog steeds is waar dus dan je over die wereld hebt te gaan. En dat het nog steeds is dat ik geluid kan horen. Ja, in deze stervende wereld. Wanneer het is dat je het dan denkt aan al die sterfgevallen, en als ik dan denk aan de zieken, en welke dan voor de poorten van de dood hebben te verkeren, en als ik dan kijk dat er in het beeld gebeurde, heden, geslachten, de mensen, kinderen, verpechten vallen, en dat dan het woord van God dan klinkt. Hij is opgestaan. Hij is er niet. Nou ja, en nu ga ik dan de graven bezoeken, net als die vrouwen. Daar ben ik vanmorgen voor plan, als u mij enigszins de rust gunt. En dat ik eventjes dan en mijn werk dan, ja, ten neer ligt. En dat ik dan straks morgen en uitziet om naar het graf van mijn vader te gaan. En dat ik dan eventjes wil kijken en eventjes wil memoreren. En dat hij dan gestorven is. En dat ik denk, hij is boven. U ook? Dus dan ga ik naar dat graf toe. En dan zie ik daar die steen, dat is nog eentje een ouderwetse, niet zo'n fraaie. De letters, ik heb tegen mijn zoon gezegd, gaat die letters nog eens een keertje weer zwart maken alsjeblieft. 1,5 jaar geleden.
Maar en wanneer ik te staan daar bij dat graf komt en ik zie die zolder waaronder hij ligt en wanneer die grasmaaier er overheen te tuffen, dan zie ik daar en dan zie ik daar het graf. En dan denk ik dan, dat graf, dat heeft hem verslagen. Hij ligt er al een poos. Maar niet voor altijd. Het woordje hier, hij is er niet. Dat is een sprekend bewijs waarmee ik dus dan zeg, kijk eens naar dat graf dat verschrikking gebracht heeft. Net toen ik wegging, toen heb ik nog een versje gezongen. Ik ging even voor de plaats van Ruud staan. Een vaste burcht is ons bouwd. En God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterke rots voor hen die in droefheid kwijnen. En zij worden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en in gevaar. Nee, God en bloot ons af, het brengt u geen gewin. Want wij gaan ten hemel in. En dan zie ik wel, als het ware dus dan, ja, de triomf van Christus opstanding boven het graf. Wanneer het is dat op hem te reizen, ik zie de vijandels van het Heer en van het heidendom, en welke hier bij de engelen te aanschouwen zijn, en in de evangelie te verstaan is, en in het woord van Christus dan gezegd is, als een banier boven zijn volk. Nou, het is echt niet zo fijn, denk ik, om een graf te bezoeken. Wat doe je daar eigenlijk? Nou, ik heb het wel meer gedaan als nu. Als ik daar ging preken en ik was maar heel vroeg, dan ging ik daar op een bankje zitten en ik denk, hier is het rustig, overal is het lawaai. En dan ga ik daar zitten en dan zie ik zo de stenen en dan denk ik, hier word ik wijzer van. Want het gaat over de mensenbestemming en over zijn eeuwig lot. En er komen een paar jonge mensen aan en ik denk, jullie zijn nog jong. Ze lopen met elkaar aan de hand. En ze gaan die paden op. Slaan een zijpad in. En ik volg ze een beetje met mijn ogen. En toen stoppen ze bij een graf. En toen nemen ze elkaar in de handen, in de armen. En ze schreien allebei. Allebei wenen. Ik denk, wie ligt daar? Is het een broertje? Is het een zusje? Is het een vriend? Of is het een vriendin? Heeft hij een auto-ongeluk gekregen? Of is hij verdronken in het water? Gingen ze al vroeg zwemmen met het mooie weer? Zijn ze verrast door de golf? Of zakten ze in de modder weg? Of kwam er een grote stroom die hij naar de diepte trok met de lange armen van de dood? Nou, daar ga je gedachten heen. En dan sta je daar bij dat graf en dan zie je die jonge mensen, je hebt nog een leven voor je. Je hebt elkaar dan lief en je ziet dan het sterven en je ziet dan het graf en het grijnsje aan. En wij moeten dan ook de eeuwigheid aandoen. En als ik dan aan het woord des Heren denk, dan gaat het ware dan aan mijn gezicht glimmen. Dan krijg ik het ware dus dan en een keer een blij gevoel waar iedereen dan treurt. Wanneer ik dan het ware dus dan aan mijn koning denk, welke dus dan verrezen is uit het graf. Die heeft hier het graf geheiligd voor de kerken God. En dat betekent dus dan dat er echt de rustplaats gevonden is. En zoals je dat op die stenen kan vinden. En dan staat er vaak, ja, hier rust. Dan denk ik, het zal wel dat lichaam betekenen. Want het zal ook voor onze arme ziel nodig zijn. En dat we rust gevonden hebben in Christus Jezus. Die voor hen en die voor mij gestorven is. En dan zie ik wel reden tot dank. Dat hij dat graf geheiligd heeft. En toegewijd heeft. Met ouderling jong hebben we dat vaak samen wel besproken. Als wij daar zo naast elkaar daarheen liepen. Dat graf, een rustplaats voor ons kerk, een slaapstede tot op de jongste dag. En dat voor altijd. Voor altijd. Hier is, hij is hier niet. Hij uit de grondtekst dan. Voor altijd is hij niet meer. Hij heeft het graf gevuld, maar hij is er niet meer te vinden. En hij is opgestaan uit de doden. En de kerk God dankt aan hem. Een God die de zoon gegeven heeft. En die dan dat sterf heeft aangedaan. En ik zeg, graf, waar is uw overwinning? Nou, dan zeg u toch, ja, maar iedereen moet er toch nog in. Nou, is pas een vriend van mij gestorven. En mijn vrouw die zegt, ik ga het de weduwe eens opbellen. Nou, dat vond ik flink van haar, want hij deed nergens aan. En zegt ze, ik denk dat hij gecremeerd is. Nou, ik zeg, dat zou wel niet, want zijn vrouw die was vroeger Rooms-Katholiek. Dan stel je nog op prijs de begrafenis. Dat doe je als je atheïst bent, die eigen laat verbranden. Dan geloof je niet meer in God. Nou, hij geloofde niet meer, niks meer. Zijn vrouw was nog vroeger nog een keer katholiek geweest, Rooms. Weet je wat je dan door je heen gaat? Dan kijk je hem na in de hel. Dan kijk je hem na in de hel. Het is toch wat? Voor altijd. Voor altijd in de hel. Er is geen bekering meer mogelijk. En jij dan. En wij dan. Ja, dat heb ik verdiend. Dat heb ik verdiend. Maar ik dank mijn God. Die mij uit die hel gehaald hebt. Toen hij geroepen heeft, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En die de angst de hel er dan doorstond. En dan gaat het echt niet zo dat hij dan naar de hel nog een keertje kwam af te dalen. En zoals de dwaalleraars leren. Maar het is dan dat hij aan het graf en aan de hel de bekendheid heeft. En dat hij die heeft overwonnen. En dat hij daar staat aan de rechterhand des vaders. Voor altijd, hij is er niet meer. In het graf. Hij is er niet meer. Dus de dood. En het graf overwonnen. En ik ga het op mijn knieën. Op deze dag. En ik dank God. Dat hij dat gedaan heeft. En ik had het daarnet over de hel. Ja, nu jaagt de hel mij geen angst meer aan, want alles is voldaan. Daar komt die dankje voor, Luther. Als een brand houdt uit het vuur, en denk eraan dat hij heeft overgenomen wat die vrouw hier bij de graf te horen krijgen. Maar dan denkt wie de mens dan op zichzelf dat is, dan moet het eigenlijk toch wel een grote overredingskracht zijn dan om te geloven dat het graf leeg is van Christus. En dat er wel een overredingskracht is van God nodig is om te geloven dat hij opgestaan is uit de doden. Waar anders te geloof ik er niks van. Gaat u nou eens nadenken. Dan zet u je eigen erbij, bij mensen die deze boodschap niet geloven. Ja, dominee, dat vind ik toch wel te cru hoor. Daar moet u zo nou niet zeggen, want wij geloven er wel in. Ja, maar ben je dan verder dan die vrouwen? Deze echte kinderen Gods. Bent u dan wijzer dan deze vrouwen? Heb u dan meer godsvrucht dan deze vrouwen? Dat durf u niet te zeggen. Nou, dan zeg je dat is dan historieel. Ja, als ik dan historieel dus dan zegt hij is opgestaan, dan geloof ik dat gewoon. Maar om nou te weten en hem te kennen en nou te geloven dat hij opstaat, daar is God nou nodig voor. En als het dan en van die macht van de hel, dan kan ik meer geloven dat ik naar die hel toe ga, dan dat ik gered word. U niet? Dan ga ik mijn leven eens na. Ik kijk hoe het eruit ziet. Ik ga in mijn gedachten de weg dan af. Ik loop naar de weg naar het graf. En ik stel mij de vraag, wanneer ik de geest geef, waar ben ik dan? Nou ja, dan kun je eigen een hemel beloven en zeggen het komt goed. Maar wat is dan nou echt waar? Wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En de hel, dat is een ontzaglijke macht. Een zeer sterke macht. Veel erger nog te denken dan wanneer ik door een stroom van water word meegevoerd naar diepe kolken en verzinkt in de dood. Het is een bodemloze put en de kracht en de macht van de hel is zeer sterk. Dominee, toont dat eens aan. 116, oh ja, die zing ik zo graag. God heb ik lief. Ja, maar het tweede versje dan. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel mij alle troost deed missen. Ik zeg tegen u, nou neem nou alle kracht bij elkaar die u hebt. Jongens, meisjes, je staat in de bloei van je leven, je hebt echt veel kracht, ik zie dat wel. Hè. Je meet dat soms met elkaar en dat willen ze ook bij mij nog wel eens een keertje doen. Dat valt toch nog een keertje tegen ook hoor, om die oude dominee aan de kant te krijgen. Die macht, gaat die nou allemaal eens bij elkaar nemen? En ik zeg tegen u, gooi de boeien van de hel van je af. En de banden van de dood, breek die. En de kluisters van de hel, van die poort der hel, sluit u. En ik zeg tegen u, neem al uw krachten en weerstaat. Nou, je bent de verliezer hoor. Je bent de verliezer. En nou doe ik dat dan en ik geef het op en het is verloren. En ik hoor dat alle helle machten bestreden en overwonnen zijn. Door deze sterke held van Zion, God en Koning. En welke hier dan tussen beiden gekomen is. En hier dan in het lijden en sterven. En dan de plaats op ingenomen. En hij brengt de hele macht eronder. En hij sluit de hel. En opent de poort des hemels. En hij neemt de zonde macht weg. En hij breekt het in stukken. En het is overwinning aan hem. Wat doet u nu? Ik buig mijn knieën en ik dank God voor zijn Jezus. Dus wanneer ik dus dit woord dan hoort en ik zie dan dat hij is te dit, dan denk ik dus dan hij is opgestaan en heeft de macht getoond aan de dood en aan het graf. En aan de hel en aan de duivel en heeft de kop vermozzeld en heeft hier niets meer te zeggen. De duivel niet meer en de dood niet meer. Zelfs dan als ik sterven ga, hij is dan verslonden tot overwinning. Paasfeest in uw droefenis. Ik had eigenlijk dan met mijn inleiding te denken, nou ja, gaat over paasfeest beginnen. Je kunt het merken aan de psalmen. Prijs de Heere met blijde galmen, want mijn ziel heeft juichend stof, rijke stof. En uit dan, ja dat verwisselt, dan zie ik mij, en dan zie ik mij gaan naar het graf. En dan zie ik de stoet gaan, en in die droefenis, komt dat Pasen zo groot in contrast naar voren. Jezus leeft. En nou schreeuwen over die zonde. En die zonde die hebben grote macht. Ik merk het bij mijn eigen. Ik heb van de week zulke goede, tere, dierbare ogenblikken gehad. Ik noem het maar een ogenblik. En ineens was er al het andere weer. Waar je dan mee zo druk mee bent en bezig bent. Dan denk ik, dat is toch een gunst van God. Als je mag weten hè, dat hij je goede tieren is. Maar dan zeg je tegelijkertijd, ik ben zo zondig en zo verkeerd. En dan probeer ik het toch wel eens aan de kant te krijgen. Jonge mensen misschien ook, hè, als je dan morgen dan belijdeniscategorisatie doet, dan op openbare belijdenis de koppen vannacht, vanavond, vandaag misschien al zoveel op je af. En dan denk je eigenlijk, kan ik dan nou dat eigenlijk wel doen? En nu ik het aansnijd, dan zie ik mijn eigen weer, toen ik net zo jong was als jullie, of ietsje ouder dan, want eerst toen ik mijn leven vergooid in de zonde. En dat ik dan 's nachts wakker werd, of eigenlijk wanneer ik nog iets geslapen had, dat ik in mijn auto stap en naar een kind van God gaat. Ik zat zo in de banden. Ik werd zo bestreed. Ja, woord, kun jij dat zeggen? Dan moet je hier van binnen eens kijken wie je bent. En is net of heel de hel je over ondersteboven haalt. En 2 uur 's nachts stond ik bij de deur van een kind van God. En toen kwam ik, ik kan toch die man niet wakker maken midden in de nacht. En je moet dan bij de Heer wezen. En dat heb ik dan gedaan. En bij de Heer is uitkomst, jonge mensen. Daar moet je wezen. En dan die zondemacht. Want dan kun je dit of dat in je leven beleefd hebben. En dan kun je dat ervaren hebben. En het is maar goed zijn. Maar dan dient die zonde zich aan. En die overweldigt je met alle kracht. En dan leg je onder en je neemt je gevangen. En je weet niet hoe je uit moet komen. En dan is zij macht. Die de zonde overwonnen heeft. En hij neemt de prikkel uit de dood. En je wordt van je benauwdheid verlost. Nou, en nou zegt hij dus dan in de tweede gedachte. Dat moet geloofd worden. De boodschap is, hij is waarlijk opgestaan. En hij gaat naar Galilea. En gaat uit de boodschappen, doet de belijdenis van. En als ik dan kijk wie het gezegd hebt, dan zeg ik nou niet minder dan een engel. Nou, vanmorgen toen ik het nog een keertje herhaald thuis, toen zei ik nou ja, geloof je dat wel? Dat de Heer dus dan die met zijn vinger die aarde aanroert en hij beeft. En geloof je het nog wel? Dat hij dus dan een engel zou kunnen wezen, die van God nedertaalt, die de oordelen van God uitvoert en de aarde die beeft. Slachtingen vinden plaats, bloed stroomt aan alle kanten, en dat het oordeel van God dus dan uitgaat. Ja, daar geloof ik niks van, dominee. Oh, een aardbeving. Nou, dat heb ik van de merk uit te horen leggen, dat er dus dan onder die lagen dus dan verschuivingen zijn, en dat er dan krachten ontstaan en welke dus dat alle in beweging zetten en ik zeg dan het is een aardbeving maar ik zeg op de grond van wat ik vanmorgen dus dan gezien heb een engel kwam naar beneden en de aarde beefde en als de Heer zijn vinger dus dan aanroert op de aarde dan schudt hij aan alle kanten en als die blaast dan blaast die mij en heel veel omver windoos noem je dat misschien. Maar het is neusgaten geblazen van God. Nou ja, een engel die zegt het. De Heer is hier niet. Hij is opgestaan. Dat moet je toch zo geloven, of niet? Het is toch een gezant van een hemel. Dat hoef je toch niet tegen te spreken. Daar hoef je toch niet te... Kun je direct mee eens zijn. Kijk dan maar. Het is ontwijfelbaar. Het graf is leeg. Hij is er niet meer. Wees er maar getuige van. Kom maar kijken, ziet het nou maar met je eigen ogen en dan kun je duidelijk zien, het graf is leeg. En een engel van God zegt het. Nou, niet zomaar een engel. Eentje die dicht bij God staat. Heel dicht bij God. Dus ik dacht erover na. En dan denk ik, nou, daar is dan ook nog een rangschikking in. Je hebt de archangel. Dus er staan engelen, die staan heel dicht bij God. En hier staat er dus dan een engel des Heren. En niet met een hoofdletter, want dat was in het Oude Testament zo. Maar nu is de engel des verbonds vlees geworden. De Heer Jezus is er dus. Daar kan dus dan niet meer de Heer Jezus zijn, die engel des verbonds. Of die engel des Heren. Maar dat is een engel die heel dicht, je zou haast zeggen, heel amicaal met God is. Dat heb je soms, hè, de discipel ook, hè, de Johannes, die lag aan zijn borst. Petrus stond ook heel dicht bij hem. Die drie, weet je niet, Jacobus, Johannes en Petrus mochten mee de berg op. De anderen waren hem ook lief, maar deze, hè, dat je zou haast zeggen, streepje volgen. Nou ja, die engel die was van de Heer gezonden. Dus dat wil zeggen dat in die boodschap de stem van God zelf te horen is. Nou, als u nou kan geloven dat u een dienaar van God gekregen hebt van Gods wegen om u het woord te preken, dan kun je mij in mijn stem horen, Gods stem. En als u dat dan niet gelooft, dan zul je het later in de gaten krijgen. En wat hier dus dan aan uw mening verschilt. Dus de Heer heeft mij gezonden om het woord van God te prediken. Net als die engel dat Jezus Christus opgestaan is. En je kunt het uit de schrift weten dat ik de waarheid spreek. En geen leugen. Ook al zijn wij in een moderne tijd. Dus God spreekt het gelijk het werkelijk is door middel van de engel. En weet je wat de Heer dus dan zelf zegt? Je hebt het zelf gezegd. Je hebt het tevoren, het heeft u al steeds verkondigd. En als het dan dus dan naar het graf gegaan is, dan moet het eigenlijk dus dan geloof meebrengen. En dan wordt eigenlijk dan gezegd met dit woord, hij is hier niet... Je laat je eigen toch niet inpakken door de duivel. En die zegt, je moet het niet geloven. Nou, dat kun je bij Timotheus vinden. Hè, dat je zegt, van de opstanding wordt gelogend. En dan kun je dus dan in onze tijd dan ook wel zeggen, wat heb ik daar een boodschap aan? De duivel die misleidt u en mij door niet in de opstanding te geloven. Dood is dood, klaar ermee, stop ermee en ik kan er toch niks van bevatten en ik hoop dat het niet waar is. Laat je niet door de duivel misleiden. Dan ook die wachters staan, het wordt hier... Een paar keer door de kerkenraad ook aangehaald. En dat er op die wachters gelet werd. En welke dus dan voor die stenen geplaatst zijn. En die dan eigenlijk probeert te verzekeren en te verzegelen. En dat hij in zijn graf blijft en niet opstaat. Nou ja. Zij worden versteend van strik. Toen ze die engel zagen. En toen gingen ze naar de... Degene die hun gezonden hebt, wie is dat dan, de Heer? Nee. En toen zei ze het verhaal. En toen zeggen, dan moet je maar zeggen, wij zullen uw ziel verschonen, dat u dan met die waakzaamheid in verzaking niet gedood zal worden. Je kunt je leven behouden, maar dan moet je de leugen uitdragen. Zijn vrienden, die hebben hem weggenomen, gestolen. Nou, dat geloof je toch zeker niet. Je gelooft de duivel toch zeker niet. En je gelooft die wachters niet, toch, die wachters. Je denkt aan de wachters op Sion's muren, dat waren de boodschappen van goede tijding. En dan geloof je toch wel dat het andere er is, dat hij dus dan wel opgestaan is. En toch niet die wachters die probeerden Christus in zijn graf te houden, de steen te bewaken, want je hebt niks met Christus op. Oh, dat is wat waar wij aan lijden.
Dat is dat waar wij al lijden. Wij hebben niks met Christus op. Dat ongeloof. En als het dan is dat je dan kijkt dat we hier dus door misleid worden, dan zeg ik nee toch. Ja toch. Want de discipelen wilden het ook niet geloven. Heb je er erg in gehad? Als je dit stukje dan leest, de discipelen wilden het ook niet geloven. Ik zou zeggen, zouden ze het niet willen geloven? Ja, natuurlijk wel, maar zij konden het niet geloven. Maar als ik dat woordje willen en die vrouwen dus dan komen, dan kan ik ook gewoon zeggen dat zij niet wilden geloven. En eigenlijk dan, door het niet kunnen, toont het dan ook wel dat het een gave God is om het te geloven. Dat je echt niet zo makkelijk kan geloven dat iemand zegt dat hij gelooft. Want anders dan had de discipel echt geen discussie aangegaan en zich niet willen overtuigen van de waarheid die die vrouwen en die engelen spraken of godsdienstknechten. Maar ze konden het ook niet. Want geloven is een gave Gods. En die vrouwen, die durfden het niet te geloven. Het zou toch, zou dat nou echt waar zijn? Dus de Heere die zegt, zie, neem er acht op, let erop. Wat Gods knechten zeggen ten opzichte van de opstanding van Jezus Christus. Het dient geloofd te worden. Alles dan wat er nou gezegd wordt hier in de predikatie van die heilige engel en de boodschappers van de opstanding van Jezus Christus, dient geloofd te worden. Ik zeg niet of u het gelooft. Dan kunt u bij uw eigen zien of u dit gelooft. Op wat voor manier geloof ik dit dan dat hij opgestaan is. Nee, het dient geloofd te worden. Het dient voor ons allemaal geloofd te worden. En het is die boodschap van de engelen, maar het is ook de boodschap van u. En wanneer we hier dan samen zijn in de gemeente, en het wordt dan uitgedragen dat Jezus Christus opgestaan is. Het dient geloofd te worden. En dan zou het ook tot uw troost, of tot uw hoop zijn. Als je er niet uit getroost kan worden, dan denk ik, ja, nou, wie wordt er dan uit getroost? Maar het spreekt ook van hoop. Als je eigen niet getroost kan voelen, omdat je zegt, ik weet niet wat Gods kind weet, dan is het eigenlijk dan gezegd, opdat u hopen zou. Niet wanhopen. Als je naar dat graf kijkt en je moet sterven en je hoorde van de hel en je zit het bij de woorden en je voelt je zo nader van. Hoop gepreekt. Er wordt hoop geprikt. Jezus is opgestaan. Ik heb nou nooit iets van de Heere gehad. Als ik dan dat volk hoorde spreken. Die vrouwen, die kinderen Gods en discipelen bij elkaar. En die gemeentes. En dat ken ik niet, dominee. Ja, die zijn getroost. Maar ik dan. Hier wordt hoop geprikt. De Heere Jezus leeft. Je mag je voegen daarbij. Ben je zo ziek? Ben je zo naar? Moet je zo sterven? Voel je die ziekte als het voortvreten als de kanker? Hoop geprikt. Als ik dan bij de ziekbedden sta, dan denk ik eraan dat hij gestorven is, maar ook dat hij opgestaan is. Als ik dan bij dat graf moet een toespraak doen, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. En dan krijg ik in één keer de hoop. En dan zie ik dat Christus opstaat. En opgestaan is en dat het graf leeg is. Er is nog hoop. U bent er nog. En dat is ook troost. Troost voor Gods kerk. Hij is opgestaan. Laat u troosten. Hij is hier niet. Je bent zo bedroefd. Je zou zo makkelijk nou naar Maria kunnen gaan. Hè? Daar staat ze te wenen. Kijk eens hoe de Heer ze troost. Hij is opgestaan. Hij levert de bewijzen uit de prediking die eerst gehouden is. Eerst een engel, toen je dominee. En toen de Heere zelf. En daar ben je ingetroost. Nou, we sluiten met de laatste gedachte die ik net aangesneden heb. Maar dan zingen wij Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden. Die het hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roemt den Heere der Heere, hij wil uw God, o Sion, eren. 147 vers 6. Wanneer we hier in de kerk hebben te zitten, dan hoor jij de blijdschap in hetgeen wat u doet en in het zingen. Wanneer gij in de kerk hier samengevoegd zijn met jong en oud hier samen te gedenken heeft wat er aan de opstanding van de Heer Jezus, de grote koning van zijn kerk, gedacht te zijn. En dan in het aan, ja, komt die hoofdrijk in door. En wanneer gij in het overwegen van uw eigen hart en eigenlijk dan denkt, ja, voor mij kan het niet. Dat het dan nogthans is dat u blijde hoop hebt wanneer gij met de kerk als het ware meezingt en hier dan lucht geeft aan uw hart om hier te zeggen, kijk de Heer, die toont zijn welbehagen aan degene die nederig naar hem vragen. En die hij dan, ja, zijn hoop, de hoop op de Heer gesteld heeft en die dan komt te zoeken wanneer we dan onder het woord des Heer gezeten zijn om hier dan uit de verkondiging van zijn opstanding profijt te trekken. Nou ja, dan ga ik eigenlijk nu dus niet van de gemeene deler persoonlijk, maar de kerk in zijn geheel nemen. Nou, hoe groot is die? Hoe groot is die kerk dan? Nou ja, dan heb ik de kerk op het oog, welke nu staan en met een grote K geschreven is in alle tijden en plaatsen. Wanneer ik dus dan zeg, kijk dan eens nu wat er heeft te gebeuren. Wanneer ik dus dan het hoofd
van de kerk dus sterft en dan sterft de hele kerk.
Eigenlijk kan ik, als u met u, u bent weduwe en u hebt een man waarvan u houdt en hij valt weg, dan zegt u tegen me, ik ben ook gestorven. Daar ben ik mee gestorven. Als je de liefde zo een uitspraak geeft, dan zeg je, ik ben levend dood. Mijn man is gestorven en u sterft mee. Ja, zo is het met de kerk eigenlijk. De oudste broeder, de Heer Jezus, het hoofd van de kerk, sterft. Dat is mijn dood ook. Als ik haal Jezus uit de preek, dan haalt u het leven uit de preek. Dan is de preek dood. En goed voor dode beleiders, die trekken daarop aan. Maar het levende volk trekt op een levende preek aan. En dat is op de prediking van Jezus Christus en die gekruist en die ook opgestaan is. Haalt dat eruit, is de preek dood. Haal Jezus uit mijn hart en ik leef niet meer. Wij sterven met hem. Of wij leven met hem. En als dan Christus dus dan het leven voor de kerken te zijn. En hij sterft, dan word ik met hem gekruisigd. Daar heb ik een vrijdag al iets van gezegd. Maar als ik dan denk aan zijn begrafenis. Ja. Als hij begraven is, dan word ik dan ook, dan word ik mee begraven. Dan word ik mee begraven. Dus dat is bevinding. Dat is nou echte bevinding. Wil u van bevinding horen? Dat is nou echte bevinding. Jezus begraven en u ook begraven. Nou, wat zegt Luther dan? Luther die zegt, deze vrouw doet de luiken maar dicht. Doet de luiken maar dicht. De luiken dicht, ja. Hij is dood. Hij is dood. Jezus leeft. Waar mankeer je? Nou, hier van binnen voel ik dat zo. Ik heb al zo lang niet meer van gehoord. 2 dagen, nee 3 al. Die vrouwen. Nou, als ik hem nou maar heb, al hangt hij daar dan aan het kruis. Maar nu is die dood. En nu is die begraven. Hoe lang is het geleden dat ik van Christus wat gehoord heb? Al 3 dagen. Nou, dan ben ik ook begraven. Dan lig ik in mijn graf. Dan moet je de psalmen eens goed lezen. Heere, maak mij levend naar uw woord. Dus dan ben ik als dood en begraven. Als overlang degene die al lang in duistere plaatsen in de dood begraven liggen. Zo voel ik het nu. Ja, mijn. En nou is hij dus dan opgestaan. En opgestaan. En dan sta ik met hem op. Zijn leven is mijn leven. En zijn opstanding is mijn opstanding. Uit de dood, uit het graf leven. Nou ja, dan heb ik deel aan de opstanding. De kerk heb ik het dan over, hè. Nou zeg ik niet over 1 of een paar. Maar over alle, de hele kerk. Hoezo? Nou, als er dus dan die graankorrel en niet sterft, dan is er geen vrucht. Dus eerst Christus dan sterven en daarna de vrucht. Niet omdraaien. Door de dood heen de vrucht en dan komt er de hele oogst achteraan. Nou, gaat er maar tellen. Nou ja, ik zie het wel, de boeren zijn weer druk bezig, toch? Aan het zaaien. Nou, je hoopt op een goede oogst. En dan gaat die korrels tarwe of gerst. Die gaan de grond in. Net als Christus.
Christus sterft het hoofd. En Gods kerk sterft ook met het hoofd. En Christus staat op. En er is vrucht. En zij staan op. En er is ook vrucht. Zie je wel. En dus, en wanneer God Christus dan uit het graf laat gaan, vrij uit. Dan gaat de kerk ook met Christus uit, vrij uit. En wordt Christus dan vrijgesproken van die kerker of van die gevangenis waar hij in gebracht is. Dan ben ik dan ook vrijgesproken. En dan heeft de dood geen vat meer op me. Ja, maar dominee, je moet de doorleving toch ook hebben van de dood. Jawel. Maar hij voor mij. En ik in hem. En dan komt de triomf. De triomf van Pasen. Het overwinnen. Het lied der overwinning. Victorie. Dus als dan de kerk, dus dan in het Oude Testament of in de nieuwe bedeling. Dan komen ze elkaar tegen, wij vinden dat raar. Maar dan zeggen ze tegen elkaar, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou ja, dan zeggen wij het maar niet, maar dan denken we het. En dan ga je van binnen zingen. Die helse machten, die vorst de duisternis, de koning der verschrikking. Het is gebeurd met hem. Het is gebeurd met hen. Het is voor altijd gebeurd met hen. Zij oefenen niet meer de heerschappij uit. Jezus leeft. Jezus macht. Over de dood, over de hel, over de duivel, over het graf. Boven die macht. Het is gebeurd. Als ik een overwinning behaald, dan kan ik hem een klap geven dat hij een paar maanden niet meer overeind komt. Maar dan stapt hij overeind. Als je maar goed slaat, hè, met straatvechten, dan gooi je een goede dreun op een bepaalde plek en dan heb je goed geraakt. Ja, en dan sta je een poosje niet meer op. Maar als ik dan kijk, dat hij toch weer opstaat. De Heer heeft hem zo diep in zijn hart getroffen. Die staat nooit meer op. Het is voor altijd en voor eeuwig gebeurd. Dus deze tekstwoord houdt daar. Het is gebeurd met uw dood. Het is gebeurd met uw hel. Het is gebeurd met uw graf. Jezus leeft. Is de overwinnaar. Dat is paas. Amen. Psalm 35. 135. Vers 12. Sion looft met dankbare stem. God uw Heere, en die eeuwig leeft. En het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Looft hem voor uw heilrijk lot, looft al juichend uw God. 135, het laatste vers. Thank you. volgende persoon open. Morgenochtend, zo de Heer, willen wij leven, tweede paasdag. Belijdenis des geloofs af te leggen. Johannes Bierings, Neeltje Hendrika Bierings Goudriaan, Bastiaan Broer, Dirk Cornelis Buitendijk, Wilhelmina Maria Fokker, Tera Hogedoorn, Remco de Jongste, Willem Alex Kalkman, Mark de Koning, Margje Grietje de Koning Rietveld, Hendrika Dientje van Nieuwkoop-Dane, Janine van Rij, Willem Adriaan van Rij, Maria Gerarda de Ruiter, Johannes Marinus Verbaas, Hendrik Steven Visser, Hendrik Arie van Vliet, Leonora de Vries, Maria de Vries, Abraham van Wageningen, Martina Cornelia Wegeman. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.